is einde van het seizoen. En dan werk ik aan de zaaikalender voor volgend jaar. De zaaikalender voor volgend jaar die is van Charles Dowding met zijn no-dig methode. In de moestuin, die is van, bij ons natuurlijk helemaal no-dig proof. No-dig schoof. Mijn tabaksplanten die zijn nog niet geoogst. En dus ik heb wel wat geëxperimenteerd, maar ze staan hier nog volledig mislukt. Althans, veronachtzaamd eigenlijk, want ja, ik heb dat eigenlijk niet goed gedaan. Maar goed, er zijn heel veel dingen wel goed gegaan. Vooral de dingen waar mijn vrouw mee bezig is. Het is half oktober en de tomaten die gaan nog steeds door. En dat is natuurlijk lekker. In de kas gaat het gewoon door. De pompoenen die zijn al van het land af. De tuin zelf is fantastisch. Ja, achter Koen staat de moestuin nog steeds in volle glorie. De aardbeienplanten. Er staan heel veel dingen die er van het land af kunnen, maar dat laten we gewoon langzaam lekker wegrotten. En dat is lekker met de no-dig methode. Uiteindelijk gaan ze natuurlijk die wortels wat een beetje doorrot, gaat natuurlijk lekker in de ondergrond mee gemulst worden. We hoeven niet veel compost bij te schuiven. Zak helemaal weg in de molshopen. Ja, er liggen toch nog wel veel pompoenen, die moeten er nog af. Die zijn wel klaar. En voor de rest is eigenlijk alles eraf volgens mij. De appelen, de appelboompjes, die staan wel op het einde. En die zaaikalender die zit lekker in mijn computer. Ik ben er hard mee aan het werk. En de bedoeling is om die in december in huis te hebben van de drukker. Zodat u in het nieuwe jaar, ja, januari is ook nog niet heel veel mee te doen, maar in het nieuwe jaar heeft u uw zaaikalender. En die kunt u wel voorbestellen in de webwinkel. En dat heb ik heel graag, want ik wil graag van tevoren weten hoeveel ik moet drukken. En dus als je dit jaar en volgende jaar een zaaikalender van de Blauwe Tijger hebt gebruikt, van Charles Dowding, bestel hem alsjeblieft weer. En alsjeblieft ook nu, dan kunnen we echt wel even goed inspelen op hoeveel we gaan laten drukken. Ik ga naar boven. Lekker een waanzinbarretje opnemen. En dan gaan we praten over de verkiezingscampagne. En vooral de flaters van een aantal partijen. Die ik even wil bespreken. Dat is grappig natuurlijk. En we gaan het hebben over geopolitiek. Gaza, Oekraïne, Trump, Poetin, Netanyahu. De Riviera aan de Middellandse Zee. Die in de Gaza-strook gebouwd moet worden. Dus blijf kijken. En bestel even die zaaikalender. Ga naar de webwinkel van de Blauwe Tijger. www.deblauwetijger.com/winkel staat hier bovenaan. Zaaikalender Charles Dowding 2026 moet u hebben. Want ja, het moestuinseizoen van 2025 was weliswaar erg succesvol. Maar het is wel voorbij. Out on the edge of the silence and noise. The truth has been sold and they cage your voice. There's a roar in the dark. The sound. Even naar mijn horloge kijken. Zwart, zwarte wijzerplaat. Echt gouden klok. Ja, en dan hebben we het gelijk al over de goud- en zilverprijzen. Koersen. Want de koersen stijgen van zilver en goud. En zilver is helemaal gek. Goud is dat natuurlijk al langere tijd. En zilver bleef achter. En dan heb ik nog steeds die 30 gram goud om mijn pols. Dat is toch wel lekker, kijk toch. En ook nog een mooi vintage horloge. Dat is echt leuk. Rosé goud. Maar gewoon 18 karaats, mooi gouden kastje, handopwinder, met een chronograaffunctie. Dat betekent dat je de tijd kan meten. De tijd van het ene goudstijgmoment naar het andere goudstijgmoment. En ook zilver kopen, dat is allemaal leuk. Maar ja, 30 gram goud doet nou per gram al 111 euro of zo, of eroverheen. Je koopt gewoon je goud. Het horloge krijg je er gratis bij. En het werkt ook nog. Goud en zilver is leuk om over te hebben. Gaan we het ook over hebben. Parelmoer.shop voor al uw 18 karaats gouden horloges. We hebben ook stalen horloges. Dus voor de pure horlogefans, maar ook voor de goudverzamelaars, zitten er leuke dingen bij.
Soms kost het, zit het echt onder de huidige goudkoers. En die koers die blijft echt alleen maar stijgen. Dus in veel gevallen krijg je de horloges van Parelmoer.shop gratis bij je goud, bij je gouden kast. Ja, dat is wel fantastisch. Ik mis water, koffie en een sigaar. Gaan we regelen. Even een volle vegetarische maaltijd aan het bereiden. Het had nog vegetarischer gekund als we ook nog de koffieboon bij de ingrediënten betrokken zouden hebben. En dat hebben we niet. Maar we doen wel even de dame erbij. Zo. Ja, het is verkiezingstijd. Ik heb eigenlijk in no time willen allergie ontwikkeld voor actualiteit. Ik heb wat dingetjes over de Libertarische Partij. Kijk, de partijen die het dichtst bij staan, daar heb ik het meeste kritiek op. Omdat ze dichtbij staan. Die kunnen tenminste nog denken van, ja, wij staan het dichtste bij Tom. Wij zouden het beste naar Tom moeten luisteren. En dat doen ze dan weer net niet. Daar heb ik het meeste kritiek op. Dat de PvdA uiteindelijk besluit om haar eigen gang te gaan. Dat zo Timmermans een soort incident creëert. Zelf opgezocht in Amsterdam op een café-terras. Om daar uitgescholden te worden en dan aangifte gaat doen van bedreiging. Ja, hij krijgt ook bedreiging. Simpelweg omdat hij voor het eerst in zijn leven een keer gewoon volk ziet, waarschijnlijk. Hij komt naar buiten. Hij is buiten geweest. En hij dacht van ja, als ik nou naar buiten ga en ik ga even een middagje midden in Amsterdam op een terras zitten, of weet ik veel waar het was, Den Haag. Dan komt er vast wel van dat rottige tuigvolk voorbij. Van die blanke, van die witte Nederlanders. En oh ja, hij praat Limburgs, maar hij kan van alles. Hè? Franske kan van alles. Die kan allemaal talen. Dus die kan ook wel plat Amsterdams waarschijnlijk. Oh, ik merk het gelijk al. Stugge trekker dit. Maar hij dacht van, hey, hoe kan ik nou weer de verkiezingsstrijd kapen? Zendtijd, politieke partij op social media, voorbij. Je bent alleen nog maar op tv, dus je moet het doen met gratis reclame. Uitnodigingen voor talkshows, that's it. Maar als ik nou eens in het nieuws weet te komen. Nou, dat heeft hij te weten te komen. God, wat is het toch makkelijk om mensen te haten. Frans Timmermans. Dus dat is, staat ver van ons weg. Luistert niet naar mij. U wel, want anders keek u niet. Dus ik heb wel wat tips voor FVD en de Libertarische Partij.
Een zendtijd voor politieke partijen.
Nou, ik ben er eigenlijk gewoon al ziek van. En dat dan te bedenken dat ik niet eens, dat ik ook nog mee ga doen aan de verkiezingsdebatten. In de zin dat mijn goede vriend Thierry Baudet en mijn andere zeer gegoede amies, Ralf Dekker. Amies is toch alleen voor juristen? Krijg ik van de redactie in mijn oren getetterd? Ik heb geen idee, het zal wel. Amies is toch gewoon een woord? Met een betekenis, kan mij dat schelen. In ieder geval, Ralf Dekker, Thierry Baudet, verwacht ik nog in de studio. Gaat er, denk ik, een dag, twee dagen voor de verkiezingen gaat hij online. Want nee, drie dagen. Dus we hebben dan de actualiteiten, we hebben Moestuinnieuws, we hebben gewoon Gaza, Oekraïne. Kijk, Trump heeft nu gewoon een half jaar, drie kwart jaar gedaan om die positie Europa in de schoenen te schuiven. Vervolgens loopt hij gewoon weg als een meeuw die gewoon net alles vol en ondergescheten heeft. De duif op het schaakbord, bedoel ik. Alsof hij gewonnen heeft en gaat hij naar het volgende conflict, Gaza, wat hij aangejaagd heeft, de genocide heeft hij verergerd in de afgelopen drie kwart jaar. En ook hier loopt hij nou rond te paraderen alsof hij het spel gewonnen heeft, de oorlog beëindigd heeft, eigenhandig vrede gesticht heeft in het Midden-Oosten. En het is onvoorstelbaar. Ik sta er echt met mijn oren naar te kijken. Want het enige punt is gewoon, Israël kan niet heel veel meer dan dit. Zoals Oekraïne en de EU eigenlijk niet veel meer kunnen in Oekraïne, in Oost-Oekraïne, dan wat er de afgelopen drie jaar gebeurd is. Eigenlijk hebben we gewoon niks. Israël heeft niks. Hamas gaat natuurlijk nooit ontwapenen. Nee, dat gaan ze niet doen. Zijn het nare mensen? Ja. Zijn het terroristen? Nee. Zijn Israëli's nare mensen? Ja. Zijn het terroristen? Mooi. Trump wil Gaza deradicaliseren. Dat is grappig. Deradicaliseren, hè? Dus Poetin heeft het al 12, 13 jaar over de denazificatie van Oekraïne. wordt niet in de westerse pers over gepraat. Gewoon niet. Dat is al sinds het begin van die hele coup de eis. Hè, we gaan Oekraïne denazificeren. Dat lukt hem ook wel. Gaat hem ook wel lukken. Want uiteindelijk zijn wij natuurlijk uitgespeeld. VS is tamelijk... Ja, kijk, wie de truc niet ziet is natuurlijk superdom. Maar goed, die heeft zich uit die oorlog gewurmd zonder dat die oorlog stopt. Want dat was natuurlijk het hele eieren eten. Die oorlog moest niet stoppen wanneer de VS zich terugtrok. Maar dat de VS zich terug moest trekken, was een feit. De oorlog was verloren. Is verloren. Wordt verloren. Rusland dendert door. Odessa ligt onder vuur. De Russen hebben gewoon besloten, we gaan niet meer stoppen. Niet dat heel Oekraïne eraan gaat, maar Oekraïne wordt gewoon opgedeeld. Daar blijft misschien een soort stadstaat over, zoals ooit van Oostenrijk, met stadstaat Wenen. Overbleef van het Oostenrijks-Hongaarse Rijk, dubbelmonarchie, et cetera. Dat is van Kiev. En omstreken ook de bedoeling. Er gaat een deel naar Polen, er gaat een deel naar Hongarije, want er wonen Hongaren, Polen en van alles in Oekraïne. Maar het gros gaat natuurlijk naar Rusland. Dus Oekraïne gaat opgedeeld worden. Poetin is, volgens Merkouris, Alexander Merkouris, Poetin is vaak te zacht geweest richting het Westen. Het is de meest pro-Westerse Rus in de politiek in Rusland geweest. En dat is hij nou niet meer, maar hij was het wel lang. Maar de legerleiding, die ziet natuurlijk dagelijks die verliezen. Die leiden die oorlog, die voeren die oorlog. Poetin bemoeit zich daar niet mee. De hele strategie, daar heeft hij zich in het begin mee bemoeid, dat was desastreus. Of, nou, niet desastreus, maar er gingen wat dingen mis. Dat doet hij niet. Hij laat het over aan de legerleiding, aan de Veiligheidsraad, et cetera, et cetera. De top van Rusland is zo groot, zo breed. Dat is niet Poetin, dat is een ontzettend brede top. Goed, het leger leidt die oorlog, ziet die verliezen dag in dag uit. En aan eigen kant, de verliezen per dag lopen in de enkele. Dus niet in de tientallen, niet in de dubbele cijfers, maar in de enkeltallen. Dus dat is tussen de 1 en de 9 per dag. Bij de Oekraïners is het is gewoon totaal voorbij. Men telt niet meer. Twee maanden terug kwam er naar buiten dat het 1,7 miljoen Oekraïners het leven heeft gekost de afgelopen 3 jaar. Maar die coup van Yatsenyuk met de Amerikanen. De Amerikanen met Yatsenyuk. In 2014-15, dat was natuurlijk een veel groter drama. Dat heeft 10 jaar lang zoveel levens gekost. Nou, 10 jaar, even kijken. Ja, 7 jaar, zoveel levens gekost. Dat uiteindelijk die Russen daar binnen zijn gevallen. Er was namelijk een dodenlijst. Kiev had een dodenlijst. Die squadteams die vanuit onze politie- en legerleiding getraind zijn daar, waren bedoeld om mensen in het oosten op te sporen en te doden. Omdat ze op de dodenlijst stonden. Waarom? Omdat het kopstukken waren van de Russische minderheid. Minderheid. In het oosten een meerderheid. Die moesten dood. Dus dat hebben ze gedaan. En op een gegeven moment liepen de spuigaten uit die taalwetten. Is iedereen zat. Ik kom een leuk filmpje tegen. Misschien kunnen we er even naar kijken.
Ох, як я ждала такого покупателя.
Да, який просто обслуговувати українською.
Да, ви меня фотографировать не будете, я вас не буду обслуговувати. Ти поняла меня? Вийшла отсюда.
Ох, нічого собі.
Вийшла, говорю.
Het filmpje schijnt in een apotheek in Odessa te zijn waar de apothekaresse of de assistente die een klant helpt, boos wordt omdat die klant in het Oekraïens tegen haar begint te praten. Wat wil zeggen dat in Odessa men geen Oekraïens spreekt. Al die taalwetten die alleen maar op verzet stuiten in de Krim, Donbass en Luhansk-regio's in het oosten, zijn dus ook in het zuiden een groot probleem. In Odessa spreekt men geen Oekraïens. Waarom zou men? Het is altijd deel van Rusland geweest, Novorossiya. Voordat het op de Turkse stammen werd veroverd door Catharina de Grote, Peter de Grote, hè, dus 18e eeuw. Odessa is een Russisch sprekende stad. Niet dat men daarvan Russen houdt. Hè, men heeft ook een hekel aan, of men kan een hekel hebben aan Russen, want Odessa wordt ook al heel lang gebouwd. Dat zegt helemaal niks. Het kan niet, kan wel. Maakt niet uit. Daar ging het niet eens om. Het ging erom dat die taalwetten vanuit Kiev, die worden zo gehaat overal in Oekraïne. Je hebt daar zoveel taalgroepen in heel Oekraïne. Het was natuurlijk een anti-Russische maatregel. Dus waarschijnlijk liet men de Russisch sprekende elders in het land met rust. Liet men de Hongaars sprekende en Pools sprekende minderheden in het Westen met rust. Maar niet helemaal, want misschien weet u nog dat in 2014 het gebouw, volgens mij een vakbondsgebouw in Odessa, in brand werd gestoken met allerlei Russisch sprekende of etnisch Russische mensen daarin, die allemaal levend verbrand zijn daar. En dat werd gedaan door dat nazituig. Denazificatie van Oekraïne is een thema wat al heel erg lang speelt. Het gaat terug op de Eerste Wereldoorlog of Tweede Wereldoorlog, toen zelfs de SS van Duitsland schrok van de wreedheid van de Bandera-nazi's. Dus de fascisten van Oekraïne. Dat zijn nu de neonazi's. Dat is nooit echt helemaal weg geweest, maar dat is sinds de Oekraïnse onafhankelijkheid weer enorm gegroeid. Wat ook belangrijk is, de deradicalisering van Gaza. Dus wat is de deradicalisering van Gaza? Even recapitulerend, hè, dat wil Trump. Dus Hamas moet er waarschijnlijk helemaal gezuiverd worden. Radicale elementen, dus de verzetsbeweging tegen de Israëlische bezetting van de Palestijnse gebieden. Dat verzet wordt als radicalisering gezien. Maar voor de rest is het bizar vaag wat hij met deradicalisering bedoelt. Dat is toch niet zo dat Nicky Sterkenburg, hallo Nicky, je kijkt mee, ik weet het, kantoor van de NCTV, kijkt altijd lekker gezellig mee. Nicky Sterkenburg, dat die daar op zoek gaat naar de Dennis Honings, om die dan te gaan deradicaliseren, zodat ze uit de jeugdgevangenis gehouden worden. Gaan ze lekker vrouwelijk met hem praten van wat hij voelt en wat hij meemaakt en waar hij behoefte aan heeft en hoe ze hem kunnen helpen. Ja, en dat allemaal. Wat hij nodig heeft om een stabiele omgeving te hebben. Nou ja, echt heel stabiel in Gaza is die omgeving nou ook weer niet. Weet je, er is niet echt veel meer heel. Er staat niet heel veel meer overeind, stabiel gezien. Dus Nicky Sterkenburg die kan daar nog wel eens wat gaan praten. Misschien gaat ze daar abortuspromotiecampagnes neerzetten, weet ik veel wat. Maar natuurlijk in samenspraak met de NAVO en met Trump. Want net als met corona weten wij dat de NCTV, de NAVO, dat die willen allemaal maar één ding. Namelijk hetzelfde. Wat dat dan is, hangt ook weer van het moment af. Het is belangrijk om te weten dat ze hetzelfde willen. Dus Nicky Sterkenburg vinden we binnenkort in Gaza. Op last van Trump en Oberweltfebel Rothe. Oberweltfebel, dat is natuurlijk wel op zich een leuke Oberwelt. Dat is wel op zich een leuke variant op de Oberfeldhebelwebel, generaal, secretair, generaal, Herr Rothe. Wat maakt die man zich toch belachelijk. Maar ja, goed, een leeg hoofd, letterlijk, op een positie waar hij eigenlijk gewoon alleen maar... Ja, wat doet hij daar? Lekker reizen, vliegen, vergaderen. En dan hebben we dus de deradicalisering van Gaza. Maar we hebben ook nog een herbestemmingsbebouwingsplan van Kushner. En die goed bevriend is met de familie Netanyahu. Waardoor de familie Trump ook weer goed bevriend is met de familie Netanyahu. Met name op het gebied van samenwerkende vastgoedorganisaties. Die aan de Middellandse kust een nieuwe riviera willen gaan bouwen. Een beetje een soort spiegelbeeld van de Côte d'Azur. Een soort, ja, weet je, Palestina, de Gaza-strook. Het is een duinenrij. De Britten hadden, toen ze daar binnenvielen, 1920-25, en het veroverden op de Ottomanen, was het een lege duinenrij met wat dorpjes. Oude Filistijnse steden, maar totaal leeg. Vervolgens heeft men driekwart van Palestina ontvolkt en daar in die duinenrij opgepropt. Dus toen was het in één keer vol en dat noemde men Palestijns gebied. En toen heeft men de zaak met wat trucs en zo overgedragen aan de Israëlische staat, die toen in 1948 in één keer kwam te ontstaan. Dus driekwart van Palestina was leeg, teruggedrongen naar de Palestijnse gebieden en de Gazastrook. En vervolgens hebben de Israëli's het karwei alleen maar af hoeven maken. Die laatste kwart, daar zijn ze eigenlijk al 80 jaar mee bezig. Dus de Engelsen doen dat eigenlijk heel knap. Die hebben zonder een slag of stoot, hebben zij eigenlijk gewoon, zonder enig geruis in de pers, hebben zij eigenlijk Palestina weten te zuiveren. Ze wouden daar die etnostaat maken, dat was het plan. De Joden zelf wilden dat, of de Zionisten, die hadden meerdere opties. Die wouden, ze keken naar Zuid-Amerika, naar Noord-Amerika, naar Centraal-Afrika. of Zuid-Centraal-Afrika, die hadden meerdere opties om een nieuwe Israëlische staat te vestigen. Per slot van rekening is er in Afrika wel echt wel meer kans om een levensvatbare staat te vestigen. Je hebt de grondstoffen, je hebt lekker klimaat. Palestina zelf is natuurlijk gewoon een woestijn. Wat groeit er nou? Ja, met heel veel pijn en moeite groeit er wat. Maar goed, de Zionisten die hoefden dat niet zo nodig, maar de Britten wilden dat de Zionisten vervolgens in Palestina terechtkwamen. Dus zij hebben de Zionistische congressen vanaf de eerste moment al gekaapt. Die lieten gelijk Zionisten de Britse agenda daar pluggen. De Zionisten kregen natuurlijk heel veel Anglo-Amerikaans geld van die andere rijke Joden, maar dat gaat niet zomaar. Dat gaat niet, wanneer de Britten dat niet hadden gewild, was het niet gebeurd, klaar. Dus de Britten wilden dit. Palestina moest de vooruitgeschoven Zionistische post- en belangenbehartiger zijn van de Britten in het Midden-Oosten. Groot Israël was het plan van de Britten. Maar dat is natuurlijk, Palestina is het draaivlak, de draaischijf. Als je dat bezit, dan bezit je Afrika, Azië, Europa. Want dat is de enige plek waar die drie continenten samenkomen, min of meer. Grosso modo. En want waar begint Azië nou echt? Ja. Maar het Midden-Oosten, hè, die islamitische wereld, gewoon pom, kers op de taart. Keiharde liberale atheïstische etnostaat vestigen. Pap! Ja, dat is natuurlijk ook even een statement maken. De Britten hebben daar een etnostaat van gemaakt. Palestijnen verzetten zich er uiteindelijk tegen. Die Nakba in 1948, die was verwoestend. De Israëli's hebben dus in feite zijn opgezadeld met een situatie waarin het kwaad al geschied was. Driekwart van de Palestijnen was al verjaagd. Dus daar was al zo verschrikkelijk veel verzet, wrevel, leed, verdrukking, moord, onteigening. En dan zie je dus dat de Israëli's in feite een probleem van de Britten erven. En dat is de meesterzet van de Britten geweest. Om de Israëli's niet een fantastische soort nulsituatie te geven ergens in de wereld, waar ze gewoon helemaal fijn Jood kunnen zijn. Maar gewoon een soort voorgekookte spanningssituatie, een hoogspanningssituatie creëren. En dan tegen de Israëli's zeggen, of eigenlijk niet zeggen, want ze hebben dat tegelijkertijd gecreëerd. De instroom van Joden die kwam al heel snel op gang bij de Eerste Wereld. Dus de Palestijnen, de Engelsen, de Britten, die veroverden dat Palestina op de Ottomanen. En tegelijkertijd waren de Joden daar al bezig met inreizen. En dat ging natuurlijk door tot 1948 en dat ging daarna ook door. Dat de Joodse staat nog elders gevestigd zou kunnen worden, dat lukte toen al niet. En dus hebben de Britten, zolang ze daar zaten, tot 1948, vanaf 1925 tot 1948, zo'n enorme hoogspanningsketel gecreëerd in Palestina en eigenlijk ook in de rest van het Midden-Oosten, waar ze natuurlijk met Sykes-Picot aan de gang gingen, allerlei gekke staten. He, dus het gekke is, ze hebben dus van Palestina geprobeerd om daar een etnostaat te vestigen. En alle andere landen die zij maakten, creëerden met Sykes-Picot in 1916, dat was door juist omgekeerd. Dat ging door allerlei raciale en etnische lijnen die grenzen gingen rechtlijnig door de woestijn heen, zonder ook maar enigszins rekening te houden met stamverbanden, territoria, leefgebieden, trekgebieden, godsdiensten. Kunt u allemaal teruglezen in mijn boek Permafrost, wat ik graag gesigneerd aan u verkoop. U kunt zelfs een bundel met twee van mijn boeken aanschaffen, beide gesigneerd. Staat in de webwinkel van de Blauwe Tijger. Kijk naar bundels, de TomTom-bundel. Dit staat er allemaal in. En dus die etnostaat, te midden van juist allerlei niet-etnostaten, bedoeld opzettelijk niet-etnostaten, is natuurlijk een soort totale spanningssituatie waarmee de Britten de Joden hebben op, of de Israëli's hebben opgezadeld. Dus de Israëli's die moesten aan de bak, deden ze ook, maar die moesten tegen wil en dank. Kijk, wij kijken de Joden nu overal op aan, maar dat boek van Richard Poe, daar kun je al het een en ander in vinden, maar ik heb het ook het een en ander in Permafrost geschreven. Kijk, de Joden krijgen overal de schuld van en dat weten de Britten heel erg goed. En ook nu de Joden, de Amerikanen, de grote proxies, wie zit er nou echt achter? Kom je moeilijk achter? En wat zit er achter wie? welke organisaties, koningshuizen, dynastieën. Ja, waarschijnlijk zijn het dynastieën, maar waarschijnlijk zijn het ook dynastieën die je eigenlijk niet zo goed kent. He, dus de Rockefellers, ja, Rothschilds zijn Joods, Rockefellers volgens mij niet. Maar weet je, dat koningshuis in Engeland is ook niet Joods. Ja, dus die deradicalisering van Gaza, wat Trump nou wil, dat is natuurlijk gewoon een soort vrijbrief of een carte blanche om gewoon door te blijven gaan met wat ze deden. Palestijnen uit hun huizen jagen, onteigenen, afpakken, nieuwe kolonisten op de Westbank, Gaza verder vernietigen, knocking, natuurlijk gaan ze weer even een knock onderdoor doen en daarna een heel flatgebouw in de lucht raketteren. Kijk, vernietiging is wat minder moeilijk. Maar op een gegeven moment zijn de raketten natuurlijk ook wat minder op voorraad. Maar vernietiging is wat minder moeilijk dan echt een oorlog voeren met mannen op de grond. He, dus dat is een uitputtingsoorlog waar je in de Gaza-strook niet zo heel snel volledige controle kan krijgen. He, dat de Gazanen dat niet leuk vinden omdat er in feite geen huis meer overeind staat. Maar dat betekent niet dat een guerrilla-oorlog niet tot in lengte van dagen kan duren. En dat gaat natuurlijk gebeuren. Dus de Israëli's zijn in feite uitgeput. De Amerikanen hebben zich heel slim uit de Oekraïne-oorlog gedraaid. He, dus ze bepalen die oorlog, ze blijven die doorbepalen. Maar laten Europa ervoor op draaien. Dat is eigenlijk een beetje de move die ze gedaan hebben. Nou, we hebben laatst weer allerlei meldingen van Piet Hegseth gehad, die impliciet met een atoomoorlog kan dreigen in Oekraïne, dan tegen Rusland. Het leuke is natuurlijk waar de denazificatie het centrale probleem is in Oekraïne voor de Russen. Een van de 4, 5 grote centrale problemen. NAVO-uitbreiding is ook een heel erg groot probleem. Demilitarisering is een groot thema voor de Russen. Daar is dat. Trump doet nou net alsof datzelfde probleem in de Gaza-strook ook voor hem het probleem is. Wat is in vredesnaam in een strook van 5 bij 30 kilometer deradicalisering? Dus Nicky Sterkenburg sturen we erop af, die gaat het allemaal in haar eentje doen. Die heeft ook heel Utrecht en Amsterdam gederadicaliseerd. Nee, het bizarre is natuurlijk, het enige radicale, of het enige wat gederadicaliseerd moet worden, is Israël. Namelijk de equivalent van Oekraïne in het Midden-Oosten. Vooruitgeschoven post, Oekraïne moest dat ook worden. Vooruitgeschoven post van de NAVO. Israëls vooruitgeschoven post van de Britse belangen, van het perfide Albion. En dat is de enige overeenkomst. Dat is de deradicalisering die moet plaatsvinden. Niet dat je alle Israëli's moet verjagen, maar je moet je hele staat reorganiseren. Die hele etnostaat Israël, die moet natuurlijk totaal anders. De twee-staten-oplossing is ook geen oplossing meer. Dat gaat niet meer. Israël is bedoeld gewoon als de grote, de grote middelvinger van de liberale wereldorde. De grote middelvinger van het einde van de geschiedenis die wij vanuit de toekomst opgestoken krijgen vanuit de hel. En dat is niet Israël alleen. Nee, diegene die middelvinger opsteekt is niet Israël zelf. En sinds de einde 19e eeuw dat de Britten dit plan hebben opgezet, dus de Great Game met de Russen. Het grote doel is het opdelen van Rusland. De Great Game werd gespeeld om Rusland te verzwakken, om alle rijken in de wereld te vernietigen. Chinese Rijk, Spaanse Rijk, Russische, het Tsarenrijk, het Duitse Keizerrijk, Oostenrijks-Hongaarse dubbelmonarchie. Britten hebben overal in de wereld spanningstoestanden, situaties gecreëerd waar we nu nog mee opgezadeld zitten. En dan kun je wel zeggen van ja, maar wijs eens aan, wie zijn dat dan, hè? De Britten? Ik heb geen idee en het boeit me ook niet. Alleen, het zijn ook niet de Joden, het zijn ook niet de Amerikanen. Het is iets anders en ze zijn in staat geweest om in de afgelopen anderhalve eeuw zichzelf langzaam uit ons zicht te onttrekken. En dat is gewoon een belangrijke conclusie, want je moet niet redeneren van nu naar terug, naar het verleden. Je moet redeneren van het verleden naar het nu. En dat is iets wat we nog steeds niet kunnen. Dus wij kijken naar het heden. De Joden zitten al in alle banken. De Joden zitten daar. De Joden zitten. Dus zijn het de Joden. Ja, zo praten moslims ook, weet je. En met alle respect voor deze mensen, maar het is gewoon kortzichtig. het is een soort ahistorisch behandelen van actualiteit, waardoor je gewoon blind bent voor wat er aan de gang is. En het, als je redeneert van vroeger naar nu, dan zie je dus dat het de pure Britse belangen zijn die het Great Game hebben opgezet, die Amerika als proxy hebben ingezet. Zelfs het Frankrijk van na de revolutie was een proxy van de Britten. Dat moest Israël is ook zo opgezet. Dus Amerika, Israël, het verlichte Frankrijk, het seculiere laïcité Frankrijk, is een proxy van de Britse geopolitieke belangen. Van de Heartland-theorie moest in praktijk. En binnenkort komt dat boekje van Jonas Steugel, Wargames. Supergoed, daar lees je precies in wat nou echt de bedoeling is van het Great Game. He, Wargames, Great Game. Het zijn niet alleen maar simulaties die uitgevoerd worden. Nee, de simulaties simuleren een situatie die er ooit gaat gebeuren. Volgens hun wensen. Zij bedrijven internationale politiek. Geen diplomatie, ze bedrijven internationale politiek. En die internationale politiek is gebaseerd op hun oorlogssimulaties. Op hun simulatiespellen. Dat is geopolitieke speculatie, dat doen zij. Met gevolgen in de werkelijkheid. Want het is de gevolgen van wat zij simuleren, passen zij toe in hun geopolitieke of in hun internationale politiek. En het feit dat ze ineens dat referendum om uit de EU te stappen toegeschoven kregen, want die Britten wilden dat natuurlijk allemaal. En ineens mochten ze wel stemmen tegen de EU-lidmaatschap. En vervolgens werd het toegekend en werd het voor de Britten eigenlijk alleen nog maar lastiger. Dus het is allemaal linksom of rechtsom is het zo, is het zo onontkoombaar. Wij kunnen, dus de Britten hebben gestemd om uit de EU te gaan. Nou, dat was natuurlijk ondenkbaar, want het is net zo ondenkbaar voor ons. Dat was voor hen ook ondenkbaar. Alleen, zij mochten het ineens, dus deden ze het. En vervolgens, ja, bedenk eens of dit misschien toch een soort val had kunnen zijn. Die opengezet is, het volk is erin getuind. De val klapt dicht en de Britten zitten gevangen, het Britse volk. De Britse elite wil dit graag. En vervolgens gaan zij dus de EU aansturen. Dus de EU is op last van Starmer en van de Britten. Die positie in die Oekraïne-oorlog hebben ze overgenomen van de Amerikanen. Dus de Amerikanen hebben eerst als proxy gefungeerd en lieten de Oekraïners, die hebben ze alles gegeven. Wapens, geld, van alles. En vervolgens moeten wij dat nu doen. Maar er is helemaal niks. We hebben het helemaal niet. Dus we gaan natuurlijk in de komende jaren gaan we in Oekraïne en in het Midden-Oosten gaan we hele grote desastreuze dingen zien. Want wij gaan toch een soort nederlaag meemaken van dat globalistische, op dit moment een globalistisch great game, waarvan de Britten uiteindelijk de instigator waren. Israël, Frankrijk, Amerika daarvoor inzetten, nu de Europese Unie daarvoor inzetten. Maar of het nu alleen nog louter Brits is, ja, geen idee. Maar we moeten gewoon het beestje bij zijn naam noemen. We moeten redeneren van het verleden naar het nu en niet vanuit het nu naar het verleden. Het is een Brits spel. Van harte welkom bij de Boekenbreek. Leuk dat u kijkt naar een uitzending van de Blauwe Tijger aan de bar of aan de haard. Ik heb boekennieuws. Dus ik val u even lastig met de nieuwe titels die gaan verschijnen. De belangrijkste is De Nieuwe Epoch. Over de gezondheidsvoordelen van tabak en van nicotine. Er zijn tal van wetenschappelijke artikelen daarover beschikbaar. We hebben er een paar gevonden die wij ofwel bloem lezen, dus bepaalde passages gebruiken, ofwel integraal afdrukken. En wat we ook doen, en dat is natuurlijk nog leuker, het pseudo-wetenschappelijke karakter van die hele anti-rooklobby is even onder de loep nemen. Gordon Fick, een Nieuw-Zeelandse sigaren- en pijpfanaat, die heeft dat eens even goed onderzocht. Die heeft heel erg veel tijd besteed aan het onderzoeken van de wetenschappelijke claims en beweringen, aanspraken en bewijslast van die hele anti-rooklobby. Wat zij stelselmatig in al die anti-tabaksartikelen aanvoeren. En als je daar naar kijkt, dan schrik je de pleuris. En dat is een groot artikel geworden wat wij vertaald hebben in Epoch Magazine, nummer 24, tabak en gezondheid. En het gaat niet alleen over tabak, dat is nog niet eens de helft van het nummer. Het gaat ook over ons brein en de moderne wereld. Mijn interview met Ian McGilchrist staat in het Nederlands vertaald in Epoch Magazine. Daarnaast schrijft Erik van Goor een fantastisch artikel over Calvinisme als vervreemdingsmachine. De klassieke paleoconservatieve Amerikaanse denker Richard M. Weaver schrijft over het stereopticon. Een ontzettend leuk hoofdstuk, want het is een voorpublicatie, een hoofdstuk uit zijn boek Ideas Have Consequences, die wij vertalen in januari, februari, dus dat komt in de winter uit, staat al in de webwinkel. Ga hem alsjeblieft bestellen, is ontzettend leuk. En ja, mijn reis naar Schotland. Ik heb leuke dingen meegemaakt daar, maar ik heb zoveel mooie foto's. Die valleien van Schotland zijn zo mooi en die meren en die kastelen daar. Het is zo waanzinnig fotogeniek. Dus ik heb veel Schotse foto's, maar er is een leuk reisverslag bijgekomen. Ja, Sint Helena, de heilige Helena. Moeder van keizer Constantijn, eerste christelijke keizer. Die heeft een geschiedenis met de stad Trier. Henk-Jan Prosman ging naar Trier om daar Sint Helena te ontmoeten. Dat is een leuk artikel geworden. Het staat ook in Epoch Magazine. We hebben nog een leuk artikel over sherry's. Karel Klossen, die al een keer in de Aficionado Archipel is geweest. Maar hij schrijft over de sherry's. Mijn favoriete drank bij de sigaar is een sherry. Het smaakpalet is hetzelfde van sherry's en sigaren. En daarom zijn ze zo goed te combineren. Epoch Magazine 24, bestel hem voor. Als je niet abonneert, dat kan natuurlijk. Hè, je wil af en toe een losnummer kopen. Maar je kunt je ook abonneren. Dan heb je 4 Epoch nummers, verspreid over 2 jaar, voor een luttele €75. Dat is niet veel geld. Dus sluit een abonnement af op www.epoch.media. En dan, dan krijg je hem gelijk in de bus als die uitkomt. Veel plezier met verder kijken naar de uitzending waarnaar u aan het kijken was. Bedankt. Laten we gewoon beginnen met de libertarische partijen. Ja, ik moet altijd lachen om libertariërs. Weet je, qua analyse, als je nu geen analyses van problemen kan maken op allerhande gebied, dan is het wel goed. Maar het leuke is natuurlijk, we hebben de eerste echte libertarische regering in de wereld gehad. Dat is die van Milei. Nou, Milei heeft er in de korte tijd dat hij daar zit al zo'n waanzinnig potje van gemaakt. Tuurlijk is het een zionist. Tuurlijk heeft hij allerlei rare connecties. Maar hij is een libertariër. Zijn verkiezing werd door de libertariërs in de hele wereld met groot gejubel en gejuich ontvangen. De eerste libertarische president. En hij heeft er zo'n verschrikkelijk potje van gemaakt dat hij nu al bij Trump aanklopt om hulp. Omdat het hem niet. Argentinië is gewoon dood. En nou heb je dan in Nederland een libertarische partij die wil met de zaag door Den Haag. Nou, alle succes gewenst. Even kijken, dat is van de week. Hadden zij de campagneleider van Milei op bezoek. Natuurlijk als een soort, die wordt blijkbaar nog steeds op handen gedragen. En ik zag dus een Facebook-posting van ene Peter van der Helm. Ik weet niet wie dat is, maar die zal bij de libertarische partij zitten. En ze zijn met z'n allen bij de Koninklijke Industriële Grote Club in Amsterdam op bezoek. Nou, dat was een soort een voorloper van VNO-NCW, maar in feite de grote belangenbehartiger, hè, dus de Koninklijke Industriële Grote Club, met dubbel O, was de grote belangenbehartiger van het grote geld in Nederland. Foute club. Een hele foute club. En libertariërs zien dat niet, want bij hun is eigendom heilig. Ook al is alle eigendom een monopolie van één iemand, dan nog is heiligdom heilig. Maar ze hebben Tom van Lamoen, Hester Buys, Ancilla van der Leest, zie je allemaal zitten. Nog een tamelijk goede kameraad van, hoe heet hij ook alweer, dat uitzendkanaal. In ieder geval, die zaten allemaal lekker te luisteren naar de campagneleider van Milei. En dat is Ivan Dubois. Ik had er nooit van gehoord, maar dus ze hebben contact, Lex Hoogduin zat erbij, ze hebben contact met de regering van Milei, met dat team daar. En die denken echt van, die kunnen ons helpen om een zetel te krijgen. Ja, maar God verhoede het dat die lui aan de macht komen, weet je. Dat is, kijk, dat de zaag door Den Haag moet, is natuurlijk logisch. Dat moet ook, gaat ook een keer gebeuren. Maar daar heb je Milei niet bij nodig. Laat staan zijn ideeën. Even zien, Lex Hoogduin en Ivan Dubois, die spreken daar op die bijeenkomst. Bottom line is dat de beide heren en de libertaire partij de overheid drastisch kleiner willen hebben. De bewijzen dat dit werkt zien we in Argentinië. Nee, dus niet. Het werkt daar niet. Men wil het hier niet horen, want we zijn zo ergens nog o zo trots op ons landje. Maar er is niet meer omheen te kijken dat we de grootschalige systeemcorruptie hebben hier, getuige een Dick Schoof als premier. Ja, weet je, dus het is steeds maar weer die halve waarheid. Tuurlijk hebben wij een systeemcorruptie. Het is bizar dat wij de meesterspion van onze veiligheidsdiensten tot premier hebben gekregen. Het tegendeel van waar we op gestemd hebben. Maar Wilders is in de onderhandelingen tegengewerkt. Hij mocht geen MP worden. Zijn ministers zijn tegengewerkt. Faber, waanzinnig tegengewerkt. Het is door het systeem, daar moet wel een zaag door, ja. Maar hoe? Je kunt ook niet. Ik heb geen idee of het nog kan. Weet je, het systeem moet een keer klappen, uit elkaar, failliet. Die zilverkoersen, die goud- en zilverkoersen wijzen daarop dat het monetaire systeem gewoon echt op zijn einde loopt. Dat nu ook de grip op die zilverkoers was wel een van de belangrijkste dingen waaraan je kon zien dat, dat die koersen gecontroleerd werden. En dat is aan zijn eind. De macht om zilver- en goudkoersen nog echt te controleren, in de hand te houden, ja, dat is aan zijn einde. Dus de Libertarische Partij, die in het gebouw van de industriële grote club, de Koninklijke Industriële Grote Club, zit. Ja, is wel weer symbolisch voor. Het is een bepaalde naïviteit. Libertariërs, vaak autisten, wonen bij hun moeder, leven van een uitkering, van donaties. Weet je, alles wat libertariërs niet zouden moeten doen. Dat idee heb ik altijd een beetje, dat gevoel krijg ik altijd een beetje. Het is niet altijd waar, maar vaak wel. Er zitten echt leuke dingen bij, libertariërs hoor. Dus je hebt echt leuke libertariërs. Ook internationaal heb je een aantal fantastische schrijvers. Thomas Sowell is fantastisch. FVD, natuurlijk gewoon mijn vriendenclub. Niet altijd mijn partij, in de zin van het Groningse gasstandpunt. En dat is nu wel weer steeds aan de orde. Weet je, dat gasstandpunt Groningen moet leeggepompt worden. Nou, ik heb dat uit en treuren over gehad. Ik heb Wibren van Haga alle hoeken van de Ongehoord Nederland studio destijds laten zien in januari dit jaar. Vanwege bizarre feiten. Er staan allemaal paparazzen mee. Ja, je kunt zus boren, je kunt vanaf heel ver kun je boren. Je kunt het lege gasveld weer vullen. Allemaal onzin, het kan niet. Ja, dus het gasveld is al onder een kritiek drukpunt. Het aantal bars wat je in de grond nodig hebt om de bodem stabiel te houden is al lang voorbij. Het is instabiel omdat de luchtdruk te laag is, of de gasdruk dus. Hè. Er kan niet nog meer uit. Nou, dan zeggen die lui doodleuk van ja, dan pomp je toch gewoon CO2 bij. Nee, dat kan helemaal niet, want dan ga je. Want je kunt. Het is geen hol vat, het is geen grot waar je gewoon iets uithaalt. Die gasvelden zijn gewoon grondlagen. En daar zit niet alleen maar gas, daar zit ook gesteente of zand of steen. En als die druk in zo'n gasveld te laag wordt, krijg je dus instabiele ondergrond, krijg je aardbevingen. En als je dan vervolgens vanaf je boorpunt of wat dan ook gaat bijpompen, lucht of wat dan ook, wat je dan ook maar erin pompt, dat is absurd, want dan maak je die bodem dus dubbel instabiel. Dat is allemaal onderzocht. Het is niet nieuw, het is allemaal al bedacht. En het rare is eigenlijk dat FVD een paar maanden geleden met een fantastisch idee kwam. Namelijk dat Rolls-Royce, die had nucleaire energiecentrales, weet je, atoomcentrales, vrij klein. En daar zou je in Nederland 5, 6 van neer kunnen zetten en eigenlijk het hele land van stroom kunnen voorzien. Schone energie, klein, goed behapbaar voor ons. En dat hoorde je destijds ook wel eens bij van Marcel Krok. Heb je dat een paar jaar geleden? Die kwam daar ook mee. Thoriumcentrales, weet je, al dat soort dingen. Ja, daar wordt wel mee ontwikkeld. Hè. En het rare is dus dat FVD deze opties al heeft geopperd. Dus dat ze helemaal niet hoeven te kijken naar Groningen, het gasveld. Ja, er zit nog voor zoveel 100 miljard in de grond. Ja, alleen dat kun je er. We zitten al, de druk in het Groningse gasveld is al zo, of in de diverse gasvelden, is al zo laag dat het link is. Als je dat nog verder gaat wegpompen en de laatste gram gas eruit gaat halen, de laatste liter gas. Want ja, we hebben nog voor 2000 miljard in de grond. Het kan gewoon niet. Je moet eerst heel Groningen verstevigen. Je moet onder al dit soort monumentale boerderijen die er bij de Vleet staan, die zijn niet gebouwd op gaswinning. En op een labiele ondergrond. Die zijn gewoon op de klei gebouwd zonder fundering of met een minimale fundering. zijn er gewoon neergezet. En het zijn monumenten. Al die waanzinnig mooie middeleeuwse kerkjes. Wij hebben de hoogste dichtheid aan middeleeuwse kerkjes. Die staan in Groningen. Noord-Friesland ook, maar vooral in heel Groningen. Dit land is ontwikkeld door de kloosters in het tweede deel van de middeleeuwen, tussen 1000 en 1500. Dit hele land is ingedijkt, ingepolderd, de hele afwatering, het cultuur brengen van het landschap is allemaal door de kloosters gedaan. Al die kerkjes staan er nog, de rest van die kloosters is afgebroken. Die kerkjes zijn allemaal protestants, maar ze staan er nog. Sommige zijn 800, 900 jaar oud, sommige zijn 600, 700 jaar oud. Maar laten we zeggen dat er hier in het Groninger landschap iets van 120 middeleeuwse kerkjes staan van tussen de 600 en de 1000 jaar oud. Dat wil zeggen, er staan dus in Maastricht staat een oudere kerk, in Twente staat er nog één. Dus in Limburg staan er volgens mij 3 oudere kerken en in Twente staan er 1 of 2. En voor de rest praat je gelijk over Noord-Nederland als de grootste dichtheid middeleeuwse kerk. Het is een cultuurlandschap waar de wierden die wij hier hebben zijn nog ouder. Die zijn 3000 jaar oud. Daar zijn uiteindelijk die kerkjes op gebouwd, op die wierden. Dus dat hele landschap wat aan het verzakken is en de waterstanden moeten, alles verzakt, staat scheef. Weet je, als dit pand bodem verzakt, als de bodem verzakt onder dit pand, dan gaat dat niet zo. Dan gaat het zo. En uiteindelijk ligt het hele pand dan zo. En dus bodemdaling is niet zomaar een probleem. Het is echt een heel groot probleem. Nog afgezien van de aardbevingen, van de scheuren. Het scheurt hier ook uit elkaar. Het is een groot pand. En al die prachtige, mooie Groningse kathedralen, zoals wij die noemen, die enorme graanschuren uit de 19e eeuw, die hebben met deze dingen te maken. En dat heb je niet zomaar even met, stoppen we even een miljoen in, een nieuw fundamentje eronder. Ja, als je dat allemaal moet gaan doen hier op dat hele platteland, dan ben je 10, 15, 20 jaar verder. En dan draaien we dan de gaskraan weer open. Met de wetenschap natuurlijk dat die druk van in die gasvelden te laag is. En nu al, het is nu te laag. Dus als je door gaat winnen, wordt die nog lager. Een andere mogelijkheid zou kunnen zijn dat die gasvelden heel langzaam vanuit het midden van de aarde, vanaf onderaf, weer bijgevuld worden. En dat is een optie die men in Rusland is men al heel lang mee bezig. Daar heeft men ontdekt dat sommige olie- en gasvelden weer vol lopen. Maar niet zomaar, dat gaat niet heel snel, maar die lopen langzaam weer vol. Met andere woorden, je zou over 20 jaar best eens kunnen meten van hoe de gasdruk weer is in zo'n Gronings veld. Dat zou je best kunnen doen en dan zou je best kunnen zeggen van nou, we hebben 100 miljard, 150 miljard in Groningen gestopt. Alle monumenten, huizen, alles heeft een fundament, alles staat stevig. Niks zal nog knappen als wij nu weer in die bodem wat gaan doen. Oké, maar als er geen verandering in de gasdruk aanwezig is, dus de gasdruk loopt niet meer op, maar is hetzelfde als nu, ja, dan weet je dat er niet van onderaf, vanuit de aarde, gas bijkomt. Dat zijn allemaal opties. Maar dat is verre toekomstoptie. Dus je gaat daar nu niet mee aan de slag. Wil je nu de komende 20 jaar iets voor Nederland, dan moet je naar andere opties gaan kijken. Misschien moet je geen ruzie maken met Rusland. Noorden hebben heel veel gas. In de Noordzee zit heel veel gas. In waar zit allemaal gas? Weet je, Slochteren is maar één, is een top 10 veld in Europa. Dus dat wil zeggen dat er in Europa nog in ieder geval 9 grotere velden zijn. Maar dan heb je nog niet over al die kleinere gasvelden en weet ik veel wat. Maar dan, ja, goed, we hebben hier gewoon een labiele bodem. Het is klei, het is zand, het is zacht. Ja, elders in de wereld heb je hardere ondergrond. Dat is fijn, dan kun je daar, ga daar lekker winnen. Weet je waar de hoogste hoeveelheden frackinggas in de bodem zitten in Nederland? Hè? Dus, dat is in het westen. Ga daar lekker frakken in de bodem. Weet je, het is niet mijn keuze, maar als je gas wil hebben, ga je lekker in West-Nederland, in het westen, in de Randstad, ga je eerst lekker daar al het gas wegfrakken. En misschien kunnen we daar ook wel 20 jaar mee toe. Geen idee. En dan kijken we hoe de druk in het Groningse gasveld is over 20 jaar. Want dat moet uiteindelijk toch over langere tijd gemeten worden. En misschien is het gelijk en misschien neemt het toe. Nou, als het toeneemt, heb je een wetenschappelijke doorbraak. Want dat zou betekenen dat die Russische hypothese klopt. Die Russen die weten dit, dat dit een mogelijkheid is, dat het gebeurt. Dat er velden, olie en gas in Rusland, die in de Sovjet-tijd leeggepompt zijn, dat die langzaam weer vollopen. Nou, waar komt dat vandaan? Dat is allemaal heel interessant. En dan heb je ook een einde aan het idee dat brandstoffen, olie en gas, dat fossiele brandstoffen zijn. Want dat is dan niet zo, want dat komt uit de aarde en niet van fossiele lagen aan het aardoppervlak die langzaam in olie en gas veranderen. Dan heb je hele andere hypotheses. Maar dat is interessant. Dat is ook nog. Maar dit actuele, hyperige. We gaan de gaskraan weer opendraaien. Ja, die Groningers moeten niet zo mekkeren. Groningers zouden zelfs voor zijn. Nou, dat is helemaal leuk, want dat bracht Liedewijde Vos in de campagne een aantal keren op in de NOS Radio 1-debatten aan de orde. Nou werd dat dus opgepikt, want door het Dagblad van het Noorden, onze vijanden van het Dagblad van het Noorden, zijn echt mijn vrienden niet. Maar Liedewijde Vos baseert deze mening dat de Groningers voor zouden zijn op een onderzoek van het Dagblad van het Noorden een paar jaar terug. Waar had Liedewijde Vos bewering vandaan dat Groningers voor gaswinning zijn? Dat klopt niet. Remco van Veluwen, ik ken hem niet, die schrijft op 14 oktober 2025 een reactie op de uitlatingen van Liedewij op Radio 1 dat Groningers voor gaswinning zijn. Joost Eertmans, ja 21, herhaalt datzelfde sentiment. Waarom gaan radicaal rechtse politici selectief aan de haal met feitjes uit het verleden? Ja, dat moet je ook gewoon niet doen. Dat is tamelijk zwak. De Vos deed haar uitspraak dinsdag bij NPO Radio 1. De enquête waar ze op doelt komt uit maart 2022. Een representatief onderzoek onder 1000 Groningers. Nou, of dat representatief is, 1000 Groningers, geen idee. Groningers zoals ik ze ken. Even een korte bevolkingsschets. Het is sentimenteel volk. Ze laten zich makkelijk meeslepen. Ze zijn geseculariseerd. Dus het is een linkse provincie, net als Drenthe en Friesland. Sentimenteel. Oud-links, en dat heeft te maken met die liberale golf van herenboeren die wij hier hebben gehad. Die hebben het platteland in feite gewoon, moet je dat noemen, verlinkst. Dus de herenboeren, dat waren liberale kapitalisten die de landarbeiders uit gingen zuigen. Zij werden steenrijk, landarbeiders werden straatarm en dat vonden zij allemaal wel best. En die straatarme landarbeiders, die hebben uiteindelijk het seculieren van hun herenboeren overgenomen, maar ideologisch zijn ze het tegenovergestelde. Ze vakbonden, communisme, alles zijn ze gaan doen om zich tegen die herenboeren te keren, want dat was tuig. Dat is gewoon zo. Herenboeren in Groningen, die hebben er een potje van gemaakt. Groningen heeft niet zo'n leuke geschiedenis. Het is echt een tactiek van de verschroeide aarde die al vanaf de 17e eeuw hier toegepast wordt. Turfwinning voor steden in het westen. Er is van alles hier gebeurd. En dat heeft een bevolkingslaag mentaliteit gecreëerd van atheïsme, socialisme, liberalisme, communisme. En het oude vrije Friese sentiment, wat in Groningen natuurlijk in de middeleeuwen hier was. Groningen, hoofdstad van de vrije Friese landen. De Friese landen tussen Brugge en Denemarken, al die hele zeekust was Friesland. Ja, dat was natuurlijk gewoon klaar. En dat is 4 eeuwen wingewest vanuit het Westen. Heeft dat tot ten einde gebracht? Er is gewoon een tactiek van de verschroeide aarde toegepast. Groningers zijn zich daarna gaan gedragen. Het is niet een fijne provincie om te wonen qua mentaliteit. Groningers zijn geen aardige mensen. Nou hoef ik dat ook niet te zijn van mezelf. Maar goed, wij kunnen wel met onszelf leven. Dus de kolonisator heeft het in feite makkelijker dan de gekoloniseerde. Want de gekoloniseerde heeft daar gaat een mentaliteitsverandering optreden die gewoon niet zo prettig is. En in het Westen, ja, daar is het gewoon lang leven de lol. Problemen hebben we niet zo. Ja, nu wel met immigratie en er gebeurt van alles, maar de westerse mentaliteit is altijd wat prettiger geweest, wat opener, wat frivoler en wat bourgondischer dan in wingewesten zoals Friesland, Groningen, Drenthe, zoals Brabant. Ook tactiek van de verschroeide aarde toegepast, al door Willem van Oranje. Zo fijn was het niet, die overheersing van de 7 verenigde Nederlanden door in feite Holland en Zeeland. Meeste geld, het was natuurlijk gewoon dominantie van de handel, van het geld, de koopmansklasse, de dominees en de koopmannen. Ja, dat was de grote vervanging die plaatsvond vanaf de 17e eeuw. Het heeft niet alleen steden veranderd, maar ook het platteland. Zeker het platteland. Groningen is daar een voorbeeld van. En de mentaliteit onder Groningers is sentimenteel, meeslepend, links. Nou, en wat schrijft het Dagblad van het Noorden dan? Hoe zij hun eigen enquête uit 2022 plaatsen. Vonden Groningers dat Nederland moest stoppen met de import van Russisch gas? Ja, zei 83%. Er moest in dat geval de gaswinning worden hervat tot maximaal 12 miljard kuub per jaar. Met die stelling was 61% het eens, dus dat is al 22% minder. Groningers gaven expliciet aan dat dan wel alle opbrengsten naar de provincie zelf moesten en dus niet naar de staat. Dus wat wil FVD met het idee, ja, er zit 1000 miljard in de grond. Oké, Groningers vinden dat die 1000 miljard dan naar Groningen moet. Ik vind het te link, omdat ik natuurlijk gewoon het tamelijk niet emotioneel aanvlieg, dit hele dossier. Maar goed, de wereld, zegt Dagblad van het Noorden, zag er toen compleet anders uit dan nu. Nederland was afhankelijk van Russisch gas. Net als veel Nederlanders waren Groningers van mening dat alles geoorloofd was om de Russische dictator Poetin een hak te zetten. Noodbreekt wet, staat letterlijk in het Dagblad van het Noorden verhaal waar de Vos naar verwijst. Het onderzoek zegt meer over de solidariteit van Groningers met Oekraïners dan over de wens het gasveld leeg te trekken. Ja. Je kunt op details schieten van in dit artikel van Dagblad van het Noorden. Natuurlijk dat ze biased zijn tegen FVD. Dat ze biased zijn tegen de Russen. En dat Groningers dat overnemen. Ja, dat is allemaal waar. Maar Dagblad van het Noorden geeft het hier in feite toe. Dus dat onder invloed van de publieke opinie, van de propaganda van de mainstream media, Groningers meegesleept zijn in de opgelegde opinie dat Poetin een dictator is, dat de inval in Oekraïne van de Russen ten koste van alles gestopt moest worden en we dus de Russen moesten boycotten. Nou, we hebben intussen tijd gezien dat het nergens toe leidt en dat de Russen er totaal niet wakker van liggen, dat het booming is daar, dat het niets heeft geholpen. En in tegendeel dat wij aan de verliezende hand zijn. Dat soort dingen zul je nooit lezen in het Dagblad van het Noorden, maar wel, ja, u luistert naar mij, u hoort het van mij. Bovendien richtten ze zich ook nog eens tegen Joost Eertmans. Die herhaalde dinsdag tegen de Volkskrant zijn voornemen om weer gas te winnen in Groningen. Maar pas als de versterkingsoperatie klaar is. Eertmans heeft misschien naar mij geluisterd. Dat is wel grappig. Volgens Eertmans zijn heel wat Groningers niet per se tegen het oppompen van gas uit Groningen. Zolang ze goed gecompenseerd worden met aardbevingsbestendige huizen, kan dat echt wel. Kijk naar Japan. Doe Joost. Wij moeten hier onze huizen, onze monumenten, ons landschap verstevigen. En dat gaat jou geld kosten als jij aan de macht komt. Dat gaat je 150, 200 miljard kosten. En dan zijn we hier 10, 15, 20 jaar verder. Als alle aannemers van heel Nederland zich richten op het herstel van Groningen. Dan zijn we 10, 15 of 20 jaar verder. Als dat niet zo is en het blijft dezelfde corrupte bende als wat het nu al heel lang is. Ja, dan komt het gewoon nooit af. Komt het nooit af. En dan blijven Groningers tegen gaswinning. Dat is heel simpel. Aardbevingsbestendige huizen. Wij willen geen nieuwbouw. Wij willen houden wat we hebben. Ik wil niet in een aardbevingsbestendig nieuwbouwhuis wonen. Er zijn hele delen van Groningen die worden verstevigd. En dan weet je wat dat betekent? Dat deze oude troep wordt platgewalst. En er komt een of ander lelijk nieuwbouwhuis. Een of andere houtskeletbouw uit. Dus een gruwelijke architecten tekentafel komt ervoor in de plek. Wij krijgen een verschrikkelijk landschap hier. En dat willen we niet, Joost. Er is geen onderzoek, zegt Dagblad van het Noorden, dat uitwijst dat heel veel Groningers de winning nu willen hervatten. De versterking zou compleet op de schop moeten. En het kan absoluut niet veilig, zegt het staatstoezicht op de mijnen, SODM. De situatie in Japan is totaal onvergelijkbaar met Groningen. Onderbuikgevoelens aanspreken de Vos en Heertmans doen dat, zoals heel veel politici in verkiezingstijd. Dat is jammer. Ongenuanceerde voorbeelden zoeken die in hun straatje passen. Zeker populistische politici spreken sneller het onderbuikgevoel van potentiële kiezers aan. Nou, dan gaat het Dagblad van het Noorden gelijk weer op de linkse toer. Alsof Jetten niet de grootste populist is. Of Timmermans. Of weet ik wel, al die andere deugers. Maar dat FVD en JA21 zich hier met louter populisme inlaten, dat is gewoon waar. Ondanks dat Dagblad van het Noorden heel selectief is in het aanwijzen van populisten en radicalen en extremen. Kiezers die niet zelf in Groningen wonen zijn bovendien vaak minder op de hoogte van de ellende die Groningers kennen en kenden. In verkiezingstijd is het tactisch om zieltjes te winnen in de hoop op extra zetels als je zonder gewetensvroeging een loopje met de waarheid neemt. De Vos en Eertmans negeren onwelgevallige feiten zoals het gegeven dat gaswinnen absoluut onveilig is. En het is onveilig. Staatstoezicht op de mijnen. Logica. Logisch nadenken. Ik doe het voor u. U hoeft alleen maar te zeggen, ja Tom, je hebt gelijk. Want dat is gewoon zo. Niet alleen staatstoezicht op de mijnen. Er is zoveel kennis op dit gebied. Wiebren van Hagen, hoe heet hij? Joost Eertmans, FVD. Het is steeds weer hetzelfde liedje. Men sluit willens en wetens de oren af voor gewoon beschikbare kennis. En vooral voor logisch nadenken. Als het al kan, dan kan het misschien een keer over 20 jaar, mits we dus doorbraken hebben op andere wetenschappelijke gebieden, namelijk in de kennis of op het gebied van het kennisgebied van hoe olievelden en gasvelden werken. Dat is ontzettend interessant. Marijn Poels had dat in een van zijn eerste docu's, The Uncertainty Has Settled, heeft hij daar een Russische wetenschapper voor in geïnterviewd. Dat was een ontzettend interessant punt. Dus dat is de enige optie en anders kan het niet. Klaar. En willen we eerst gewoon geld, heel veel geld, en we willen heel erg veel aannemers. En als die er niet zijn, dan blijven we tot Sint-Juttemis hier in de ellende zitten. Ja, dan is het gewoon, dat is klaar. Dus we zijn gewoon met weer bezig met politiek van 11 provincies tegen de 12e. Groningen is nu het wingewest of het verschoppelingetje. En het sentiment in die andere 11 provincies, dat wordt gewoon benut, de electoraat. Ondertussen is FVD klein in Groningen, is JA21 klein in Groningen. En dat is allemaal met deze reden. Dus ze beroepen zich op een enquête van het Dagblad van het Noorden uit 2022, wat met name ging of appelleerde aan het anti-Russische gevoel onder Groningers en de sympathie met Oekraïners. En nu baseren ze zich op die enquête en appelleren ze aan het sentiment van 11 provincies in heel Nederland die hun gasrekening duurder hebben zien worden. Alsof wij dat in Groningen ook niet duurder hebben zien worden. Ja, en met die 11 provincies in de hand gaan ze stemmen trekken om uiteindelijk de 12e weer leeg te pompen en te gebruiken en in de vernieling. Ja, dan krijg je allemaal een Lamborghini en ga dan lekker in de Flevopolder wonen, krijg je een nieuwbouwhuis. Laten we heel Groningen toch gewoon, gaan we toch gewoon ontvolken. Jullie kunnen wel elders in het land wonen. Ja, dat vinden ze elders in het land leuk. Elke centimeter grond in Nederland is al van iemand, hoor. En dan hoeven ze niet in één keer nog 800.000 Groningers bij. Bovendien, de kop van Drenthe en het oosten van Friesland zijn ook aardbevingsgebieden. Weet je, zeg dan gewoon dat alle Groningers stoppen ze gewoon in een soort nieuwe stad als Amsterdam. En dat bouwen we dan ergens, misschien in het, hoe heet dat daar, Markermeer of zo. Gaan we daar een nieuw Groningen bouwen. En alle Amsterdammers die rijk worden over onze rug door gaswinning en goedkope energieprijzen in één keer. Die kunnen dan met hun bootjes en hun elektrische fietsen, kunnen ze in Drenthe fietsen en in Friesland varen. En dan ergens aan het einde van hun vaarroute, dan zien ze nog Groningen liggen leeg, verlaten. Misschien kunnen we daar atoomproeven gaan houden dan, weet je, voor de NAVO. Gratis advies. We kunnen dan Groningen, is een soort nieuwe atol bikini waar we atoomproeven, verzin maar, weet je. We kunnen Groningen voor alles gebruiken. En ondertussen het gas kunnen we leegpompen. We kunnen toch alles, 1.000 miljard. Dat is veel geld hoor. Nou ja, nee, het is dus niet veel geld. 1.000 miljard is niet veel geld. En als dat je oplossing is voor alle andere gratis dingen die je in je verkiezingsprogramma's hebt staan, ja, dan wordt het allemaal wel heel tricky, dat hele verkiezingsprogramma. Want stel nou dat die gaswinning toch niet doorgaat, dan moet je je geld ergens anders vandaan halen. Of toch niet?